Dit is de C Vandaag podcast. Wat houdt christenen in Nederland momenteel bezig? Luister naar onze nieuwsredacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons.
Eindelijk is het weer zover. We hebben er weken op moeten wachten, maar hier is weer een nieuwspodcast van C Vandaag. En er is weer genoeg om te bespreken. En dat doe ik natuurlijk met mijn compagnon uit Zeeland.
Compagnon?
Jazeker.
Het is te hopen dat de podcast niet zo lang duurt als de voorbereidingen.
Ja, want dat was het consternatie.
We zijn al 3 uur bezig om te laten werken. Dus ik ben enorm chagrijnig. Dus praat door, dan kan ik naar huis.
Ja. Nou, misschien gelijk beginnen aan de ergernis van de week. Ja, we hebben net gehoord dat Patrick zich ergerde aan de voorbereiding van de podcast vanwege wat technische problemen. Nou, ik heb mij geërgerd, dat is trouwens eventjes een onderbreking van ons patroon, dat ik nu de ergernis doe.
Ja, en ik ga positief worden.
Jij gaat positief zijn, leuk, we gaan even kijken hoe het bevalt.
Heel leuk.
Maar ik heb mij ook wel echt serieus geërgerd. De christelijke gereformeerde kerken staan weer in het middelpunt van de belangstelling, zoals iedereen weet. Want er is een landelijk convent geweest. Een vergadering met honderden CGK'ers vanwege de crisissituatie in de kerk. Er is veel verschil van mening over vrouwelijke ambtsdragers, maar ook over andere standpunten. En het dreigt uit te lopen op een scheuring. En daarom moet er naar elkaar geluisterd worden. En daar wordt natuurlijk ook veel verslag gedaan over al die kwesties in de CGK.
Ja.
En dominee Plug, hervormdominee uit Barneveld, die ergerde zich aan een artikel uit het Reformatorisch Dagblad. Want RD schrijft natuurlijk ook heel veel over de CGK. Ik citeer eerst even uit het Reformatorisch Dagblad. Niet alleen vooraf, ook na het zaterdag in Veenendaal gehouden convent maakt de massaal bezochte kerkvergadering de tongen los. De reacties lopen flink uiteen, afhankelijk van in welke hoek van de CGK je oor te luisteren legt. Nou, zo laat het RD zien dat er dus verschillende meningen zijn in de CGK.
Klinkt wel als een 7-daag artikel eigenlijk, hè?
Het maakt de tongen los, bedoel je?
Gewoon de stijl.
Ja, de stijl.
Ja.
Ja. Maar vervolgens lees je in het artikel een mening van dominee Ruys, die het niet eens was met wat er allemaal werd gezegd op het convent, want hij is behoorlijk behoudend. En hij vindt dat er sprake is van een koerswijziging. Maar het RD heeft dat echt gewoon informatief weergegeven. Dus dominee Ruys zegt dit. En dit is afgelopen zaterdag gebeurd. Vervolgens zegt dominee Plug op Twitter. Ik begrijp...
X.
Op X, ja. Ik begrijp het waarom van dit bericht niet. Ten eerste, het RD doet hier hetzelfde als C Vandaag. Stukje social media pimpen tot een artikel. Is dat journalistiek? Ten tweede, alleen een predikant van de behoudende zijde aan het woord laten. Werk je daarmee niet mee aan polarisatie? Die onbalans, dat lijkt me niet de taak voor de pers. Ja, volgens mij slaat dominee Plug de plank volkomen mis. Als een predikant, dominee Ruys in dit geval, zijn zorgen uitspreekt over de koers van zijn kerk, dat heeft het RD verslagen, dan is dat nieuwswaardig genoeg om dat te melden. En ik heb het idee dat dominee Plug het RD hier kwalijk neemt, dat ze überhaupt dominee Ruys citeren en dat ze vooral nu de verbinding moeten gaan zoeken als krant. Maar dat is helemaal niet de taak van een journalistiek medium. Een krant als het RD heeft als taak om haar achterban te informeren en niet zozeer de kudde bij elkaar houden zoals een herder in een kerkelijke gemeente doet. Dus ik zou eigenlijk tegen dominee Plug willen zeggen, ga naar de site van het RD. Er staan een heel aantal mooie vacatures op, ook voor de redactie. En ga de uitdaging aan door zelf journalistiek te gaan bedrijven. En ik zie dan reikhalzend uit naar zijn spitsvondige, doordachte en objectieve schrijfkunsten. Hopelijk kunnen we daar een heleboel van leren.
Bij deze uitgeplucht.
Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de C Vandaag podcast.
Voor de derde keer in een maand tijd, Jeffrey, is er een waker, of een waakster in dit geval, opgepakt bij een abortuskliniek. En dat gebeurde opnieuw in Utrecht. En, de eerste keer gebeurde in Den Bosch. En daarna is het twee keer in Utrecht gebeurd. Met dezelfde waakster overigens. Het gaat om een vrouwelijke vrijwilliger van Kiesleven. Die is door de politie opgepakt en in de cel gezet. En wat ik er toch even bij wil vermelden. Op hetzelfde moment was diezelfde politie. En de burgemeester, die gaat er ook over, hè, in diezelfde gemeente, volop bezig om een illegale bezetting van de snelweg te faciliteren door pro-Palestina-demonstranten. Die kregen daarbij alle ruimte, want je weet het, demonstratierecht. Ik heb het vorige keer, het is eigenlijk gewoon een nieuwe ergernis trouwens, hè, even voor de duidelijkheid. datzelfde demonstratierecht dat tegenwoordig gebruikt kan worden om politici te demoniseren, om Joden te haten, om op te roepen een land van de kaart te vegen, om illegaal snelwegen te blokkeren, om reizigers met zowel de auto als de trein te intimideren. Dat mag allemaal van onze autoriteiten, maar dat demonstratierecht mag niet gebruikt worden door één enkele vrouw bij een abortuskliniek die een folder aanbiedt aan een van de bezoekers van die abortuskliniek. Nou, je hoort het cynisme in mijn stem uiteraard. Alleen dat al vind ik behoorlijk hypocriet. En meten met twee maten. Maar de gemeente, en daar komt het eigenlijk het interessante, staat eigenlijk juridisch ook zeer zwak. Want die vrijwilligers, het gaat om de vereniging Kiesleven, dat is van Kees van Helden, die kennen wij. Die gaan bewust alleen bij een abortuskliniek staan. Waarom? Als je alleen bij een abortuskliniek gaat staan, dan is er niet geen sprake van een demonstratie, maar van een zogeheten eenmensprotest. In dat geval hoef je dus ook niet aan de voorwaarden van de demonstratie te voldoen, zoals van tevoren aanmelden en andere regels die daarbij gelden, in een bepaald vak gaan staan, wat bij abortusklinieken vaak het geval is. Hè, dan worden ze in een bepaald vak gezet, maar dat staat dan zo ver van de kliniek vandaan dat ze aan niemand een folder kunnen uitdelen. Dus dan heeft het überhaupt geen zin dat ze daar staan. Dus dat is goed om te onthouden. Dit gaat om een eenmensprotest. Nu is er in het geval van het eenmensprotest, is er in 2021 een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En een van de conclusies uit het onderzoek is de volgende, en ik citeer: een vreedzaam eenmensprotest, hoe chockerend, kwetsend of verontrustend ook, kan niet worden verboden vanwege, tussen haakjes, de vrees voor vijandige reacties van andersdenkende. Dat onderzoek is onder meer in Utrecht uitgevoerd, waar dus nu tot twee keer toe iemand is weggestuurd en opgepakt en of opgepakt, omdat diegene bezig was met een zogeheten eenmensprotest. Ik vind het zo'n raar woord.
Ja, ik moet er ook heel erg aan wennen, ja, hoor.
In het begin gebruikte ik eenmansprotest, maar iedereen doet één mens, ja. Want ik snap het ook wel, want het zijn voornamelijk vrouwen, die wakers. Maar goed, die vrouw is dus twee keer opgepakt in Utrecht, een christelijke vrouw. En ze wordt ervan beschuldigd dat ze de openbare orde verstoord heeft. En er werd zelfs gezegd dat ze zich agressief richting een kind zou hebben gedragen. Maar dat wordt dan door melders gezegd, hè? Dus je moet je voorstellen dat medewerkers van de kliniek twee keer bellen, twee verschillende medewerkers. Er is daar in Utrecht ook, heb ik van Kees van Helden vernomen, een boze buurman die zich heel erg stoort aan die wakers. Dus die gaat dan ook bellen. Ja, daar komen er al drie meldingen. En dan neemt politie dat als serieus. En dan vragen ze die vrouwen weg te gaan, want je verstoort openbare orde en mensen hebben last van je. Dat deed ze niet, omdat ze zegt: ik sta aan mijn recht. En vervolgens is ze dus gearresteerd met alles erop en eraan. Hè. Dus je wordt uitgebreid gefouilleerd, je wordt in een cel gezet. De eerste keer moest ze ook de bovenkleding uitdoen, als ik het goed begreep. Dat zijn trouwens allemaal procedures, hoor. Dat gebeurt bij elke arrestant. Maar dat maakt wel de nodige indruk natuurlijk. Die wachter, dat is wel interessant, die was te gast bij Studio SGP. Dat is een soort talkshow van de SGP zelf. En daar werd haar de vraag gedaan. En wat het met haar deed, de vraag gesteld, wat het met haar deed, dat ze in de cel werd opgesloten. Laten we even luisteren.
Het is natuurlijk, ik was best wel rustig in de politiecel. En het is natuurlijk wel heel verdrietig. Ik vond het vooral heel verdrietig voor het ongeboren leven. Die op deze manier de kans ontnomen wordt om te leven, zeg maar, de laatste kans. En dat maakte me verdrietig. Maar de eerste keer was er een vrouw die wel naar huis gegaan is. Dus daar heb ik me echt op gefocust in de cel. Ja. En daar was ik toen natuurlijk heel blij om.
Wat gebeurde voor jouw arrestatie?
Ja, dat klopt. Die vrouw die stond al heel lang buiten. En op het moment dat ik in de politieauto in ging, ging zij naar huis. Dus daar heb ik keek naar die vrouw en ik denk, ja, dat kleine kindje wat zij onder haar hart draagt, mag nu blijven leven. Mooi. En daar doe ik het dan voor. Ja. En ik had eigenlijk gehoopt dat het bij eenmalig incident zou blijven, maar helaas.
Nou, dat vind ik dus heel mooi dat zij zo reageert. Dat ze eigenlijk niet bezig is met haar eigen paniek en haar eigen verdriet, maar dat ze denkt, nou, ik heb een kind gered. En aan de andere kant, nu kan ik geen kind meer redden, omdat ze in de cel zit. Zoals ik net al zei, het is de derde keer in een maand tijd dat er een waker is opgepakt. En daarvoor is dat nog nooit gebeurd in Nederland. Kees van Helden, die zei dan ook, die heb ik daar uiteraard een paar keer over gesproken, die zei, die kan niet geloven dat het om toeval gaat. En hij zegt, het lijkt een nieuwe manier te zijn waarmee ze ons willen ontmoedigen. En, voegt hij daaraan toe, dat zou ik een hele kwalijke zaak vinden. Ik weet nog wel wat andere dingen die ze kunnen ontmoedigen, zoals snelwegblokkades of sit-ins op stations. Je ziet het,
Kees van Helden.
Erg op één lijn.
Ja, blijkbaar.
Overigens, vandaag, vlak voordat wij deze podcast opnamen, kwam er meer nieuws over deze zaak. Want Diederik van Dijk, Kamerlid namens de SGP, die heeft naar aanleiding van die drie, die zijn natuurlijk totaal niet eens met die arrestaties. En die hebben naar aanleiding daarvan Kamervragen gesteld. En die zijn nu beantwoord door minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hugo de Jonge. Die is overigens wel van meer dingen minister intussen. En die stelde in zijn beantwoording dat het mogelijk is, let op, dat het mogelijk is dat de gemeente een waker naar een andere plek mag sturen. Dat mag dus gewoon volgens hem. Ook als het gaat om een eenmansprotest. Hij stelt dat een gemeente de vrijheid van meningsuiting van een waker mag beperken. Bijvoorbeeld, en let op, ik quote, bijvoorbeeld uit vrees voor vijandige tegenreacties. Nou, dat is precies wat ik net quote uit dat onderzoek. Wat is uitgevoerd in opdracht van het eigen ministerie van de Jonge, van de Binnenlandse Zaken. En daar gaat hij dus eigenlijk dwars tegenin, hè? Maar die zeggen dan dat mag en hij zegt dat mag niet. Hele opvallende zaak. Dat vond Diederik van Dijk overigens ook. Die reageerde gelijk al op de beantwoording van de vragen van de Jonge. En noemde die ronduit teleurstellend. En zei ook dat hier het laatste woord nog niet over gesproken is. Tot slot wil ik nog één ding hiervan laten horen. Dat is namelijk Christoffer, de fractievoorzitter van de SGP. Hij reageerde middels een videoboodschap op die vrouw die is opgepakt. Twee keer is opgepakt dus in Utrecht. En hij richtte eigenlijk het woord tot haar. Laten we even luisteren.
Dirkje, afgelopen najaar stonden wij nog samen bij de abortuskliniek in Rotterdam. Om jullie werk te steunen. En we hadden denk ik toen niet gedacht dat het zo hard nodig was om jullie te steunen. Je bent twee keer opgepakt en in de politiecel terechtgekomen. Totaal onnodig. Zo'n aardige vrouw die gericht is op mensenlevens redden, ja, die verdient niet een politiecel, maar die verdient een dikke pluim. En die wil ik je bij deze ook geven. Dank je wel voor al het werk wat je doet. Weet dat we als SGP vierkant achter jou en jullie werk staan. Ik wens je Gods zegen en Gods nabijheid toe op dat hele belangrijke werk wat jij mag doen voor het ongeboren leven. Dankjewel.
Velen hebben er lang naar uitgekeken. Het convent van de christelijke gereformeerde kerken.
Je praat erover alsof het Sinterklaas is.
Ja.
Lang naar uitgekeken, ja. Schoen gezet.
De stoomboot komt weer aan.
Schoen gezet, ja. Mag de vrouw wel of niet met de collectezak lopen? Ja. We gaan nu het antwoord horen.
Ja, precies. Ja, het is natuurlijk wel echt een voor 10.000 mensen, serieuze zaak. Volgens mij, uit mijn hoofd, zitten er 75.000 mensen zijn lid van de CGK. En hebben de afgelopen maanden zijn ze al mentaal voorbereid op dit convent. Bijna elke CGK was vertegenwoordigd. Van Noord-Holland tot Limburg, van Zeeland tot Groningen. Alles kwam samen in Veenendaal afgelopen zaterdag. Om daar mee te doen aan een peiling. Hè? Want dat was ook het doel van het convent. Er is natuurlijk heel veel verschil van mening over synodebesluiten die verschillend worden geïnterpreteerd. Over kerken die wel of niet te veel ruimte innemen met bijvoorbeeld het bevestigen van vrouwelijke ambtsdragers. En in die peiling wordt dan eigenlijk ondervonden of er wel of niet draagvlak is voor hoe het er in de CGK aan toe gaat. En of de synodebesluiten nu wel of niet in goede aarde vallen, zeg maar, bij de lokale gemeente. En dat is natuurlijk heel interessant, hè? Want je hoort heel vaak in de media, hoor je zeg maar de opiniemakers, de predikanten hoor je aan het woord. Maar nu werd er dus echt ruimte gegeven aan de gewone man, zal ik maar zeggen, in de kerk. Die mocht dus ook eens een zegje doen.
Ja.
En die peiling, ik vond het best wel opvallend, want ja, op basis van de synodebesluiten, waar er dus een meerderheid van was, zou je zeggen, het is een hele conservatieve bedoeling in de CGK. Maar uit die peiling bleek dat 6 op de 10 CGK-gemeenten voorstander is om meer ruimte te geven aan lokale gemeenten om zelf afwegingen te maken.
Ja.
Dat is eigenlijk wat je ziet in progressieve kerken als de NGK en de PKN.
Ja, maar dat is dus niet hetzelfde als voorstander zijn van vrouwen in het ambt. Hè,
precies, dat is een hele goede toevoeging. Ja.
Ja, want er zijn gewoon gemeentes. Ik heb toevallig een stukje overgeschreven omdat jij op vakantie was. Normaal doe jij dat altijd gelukkig. Ja. Maar er zijn natuurlijk gemeentes die zeggen, wij zijn in principe geen voorstander van vrouwen in het ambt. Maar het is ons niet een scheuring waard. Dus als het dan een scheuring dreigt, dan hebben we liever dat gemeentes die dat wel willen doen. Ja. Die vrouw in het ambt willen bevestigen, dat die ruimte krijgen. Net zoals wat je zegt, net als in de PKM.
Ja. En dat is eigenlijk best wel opvallend. Want het is niet voor niks, dominee Ruijs, we hebben hem net even geciteerd in de ergernis van de week.
Ja.
Die sprak zelfs van een koerswijziging. Terwijl het eigenlijk is natuurlijk gewoon een peiling. De koerswijziging is wel een beetje een frame.
Ja,
maar zo wordt
dat
geïnterpreteerd.
De synode gaat over de koers. En dit gaat natuurlijk gewoon over wat...
Daarom.
Maar ja, ik denk wel dat dat heel zwaar mee gaat tellen. Dat 60% van de kerken dat vindt, hè?
Ja, want in juni is de eerste vergaderdag van de generale synode. Hè. Daar komen de vertegenwoordigers van alle
klassen.
Nou, ik ga wel proberen om erbij te zijn,
dat dacht ik al.
Ja. Ze komen dan bij elkaar. En dan moeten er hier wel iets mee, ja. Want dit is toch wel een bijzondere peiling. En ze vertegenwoordigen ook gewoon die mensen, hè. Het is niet zo dat je daar geen rekening mee kan houden, zou je zeggen.
Nee.
Maar goed, we gaan zien
toch
wat het wordt.
Toch denk ik dat ze heel veel mensen gewoon bij hun eigen standpunten blijven.
Ja.
Wat de gemeentes ook vinden.
Zeker. En dan bijvoorbeeld het Christelijk Gereformeerd Beraad. Dat is zeg maar een vereniging waarin... het behoudende standpunt wordt uitgedragen.
Gereformeerde Bond, is dat? Een soort Gereformeerde Bond binnen de CGK?
Ja, kun je vergelijken. Die gaan ook met een statement komen, met een persbericht. Op het moment van de podcast is hij nog niet verschenen, maar daar wordt aan gewerkt. Ja, en dan kun je borst nat gaan maken, want die maken zich echt zorgen.
Ja.
Grote zorgen.
Ja. En die nemen ook geen blad voor de mond vaker.
Zeker. Nee. Ja, vandaar dat dominee Ruijs in het RD werd geciteerd. Ja. Wat polariserend zou zijn.
Die hebben wij toch ook...
Ja, hebben wij ook... Ja, zeker. Hebben we ook in de C vandaag nieuwsbrief gezet. Ik wil, om een beetje een indruk te geven van het convent, wil ik een paar fragmenten laten horen. Want we weten nu wel wat de standpunten zijn en dat het verschil van mening is. Maar het is ook wel mooi om eens een indruk te krijgen hoe het er nou aan toe gaat. Hè? Want er was niet alleen een peiling, er was ook een soort forumgesprek. Dus dan had je drie blokjes. En in alle blokjes had je dan zeg maar zowel de linkerflank als de rechterflank die vertegenwoordigd was. Om eigenlijk een soort van gedachten te wisselen over de kerkorde, over schriftgezag, over vrouwelijke ambtsdragers. Hartstikke boeiend om naar te kijken. Ik zou het ook zeker even terugkijken.
Ja.
Dat staat op YouTube. Het kanaal van de CGK. En ik heb genoten, moet ik zeggen, van dominee Hogeboom. Dominee Hogeboom is nou echt iemand van het midden.
Jij geniet hier echt van, hè?
Ja, dat is aan, hè?
Ja. Ik kan me dat totaal niet voorstellen.
Ja.
Ik heb er helemaal niks mee.
Oké.
Überhaupt kerkelijke zaken. Maar goed, daarom doe jij het ook altijd. Ga verder.
Nou, dominee Hogeboom, we laten gelijk even horen. Die laat dus eigenlijk met deze woorden zien waarom die van het midden is en de verbinding zoekt.
Wie staat centraal in de kerk? Eigenlijk kan ik geen antwoord geven op die vraag, omdat dat er al bijna van uitgaat dat er een kerk is die iemand centraal moet stellen. Maar het is Christus die is opgestaan, die centraal staat in de wereld en om zich heen een kerk verzamelt. Dus als daar mensen komen, dan wordt daar dus iets zichtbaar, want er komt een samenkomst. En als hij dan de ambten geeft en de sacramenten, dan is de vorm, schreef Van de Schuit, uitdrukking van het wezen. Dus er is geen akkoord van kerkelijk samenleven alsof we een vereniging zijn met een statuut. Maar er is een opgestane Heer die mensen om zich heen verzamelt. En daar heb ik geen statuut voor nodig.
Mag ik dan meteen aansluiten, Dirk-Jan, als je zo spreekt, hè? Kun je dan spreken ook over een herinrichting van een kerkverband? Hoe zou dat moeten? Welke consequenties zou dat hebben? Of kan dat in jouw visie niet?
Dat kan zeker wel, denk ik. Dat is natuurlijk juist het kenmerk van die gereformeerden. Want de Hongaarse gereformeerde kerk heeft een opziener die wij niet hebben. He, dus als er één koning is van de kerk, dan hangt het hiërarchische systeem van de Rooms-Katholieke kerk wat vaststaat. Dat staat in die gereformeerde traditie niet vast. Christus is het hoofd van de kerk en hij verzamelt de kerk om zich heen.
Ja, het klinkt een beetje als een open deur dat een kerk iets anders is dan een vereniging. Maar het is toch goed om dat weer te blijven benadrukken. Want je hebt al heel snel, omdat je het hebt over flanken en stromingen binnen een kerk, dat je het dan als een soort van vereniging over gaat praten. Maar een kerk is natuurlijk in principe gewoon een verzameling van mensen die Jezus volgen. En ik vond dat dominee Hogeboom dat even goed neerzette. Ook terwijl hij naast iemand zat waar hij het totaal niet mee eens was. Ik vond het ook wel grappig hoe dan dominee Buijs, die dan dat panelgesprek leidde, dat discussie probeerde te voorkomen. Hè? Want dat moet je natuurlijk, dat wil je juist niet op zo'n dag.
Ja, maar dat lukt niet.
Nou, dat lukte vooral niet bij het tweede blokje dat we nu gaan horen. Bij dominee De Boer en professor Pils, hoogleraar. En dan moet je dus weten dat professor Pils...
Die heb ik wel eens geïnterviewd, kan dat?
Ja. Hij is heel erg gespecialiseerd in Oude Testament onderwerpen. Volgens mij ging het over Jeremia, kan dat?
Ja, over de krijgsliederen of zo. Of krijgs iets.
Oké. Okay. Ja. In ieder geval Oude Testament.
Ja.
Ja. Daar weet hij heel veel van.
Ja, het was wel Jeremia, ja. Maar het had iets te maken met de krijgshoofdstukken of zo. Of oorlogshoofdstukken.
Ja, precies. Maar in dat blokje gingen ze dus in over schriftgezag, hè. En daar komen er allerlei onderwerpen aan de orde. Zoals bijvoorbeeld de evolutietheorie. En toen waren De Boer en de professor het even niet eens.
In 2019 werd er een studie gepubliceerd dat ging over de schepping. Schepping en evolutie. En daarin werden forse uitspraken gedaan. Er is ook een recensie van gemaakt in het Reformatorisch Dagblad door Mark de Vries. En verschillende mensen uit onze kring hebben daar ook een bijdrage aan geleverd. Waaronder ook Erik. En dat gaat ook om het lezen en verstaan van Genesis 1. Dit is een van de punten die onder deze dag liggen. In dat artikel, en dat staat ook breder denk ik, maar ook bij anderen die zo denken, wordt er eigenlijk een brug geslagen tussen het lezen van Genesis 1 als het woord van God en het evolutionisme zoals het op dit moment ook in onze cultuur domineert. En Erik en anderen zoeken die twee ook te integreren in het lezen en verstaan van de schrift en het uitleggen daarvan.
Hoe kijk jij daarnaar?
Daar wil ik graag wat van zeggen, maar mag ik ook nog even reageren op wat Pieter zegt? Ik ben natuurlijk dankbaar, Pieter, dat je, nadat je vertrokken bent uit van de TU in de jaren 90, op een bepaalde manier toch mijn leerling bent gebleven. Want je volgt me nogal precies met een preek. Ja. Maar lees dan wel nauwkeurig wat ik zeg. Want wat je net zei, is pertinent onjuist. Dat ik een brug zou willen slaan tussen de tekst van Genesis en het evolutionisme. Wat ik in dat artikel heb pogen te doen, is nu juist aangeven dat het biblicisme en het creationisme het niet houden tegenover de wetenschap van de evolutieleer. En dat wij een weg nodig hebben om ons tegen dat evolutionisme te verzetten en ondertussen de schriften te lezen zoals ze zich presenteren. Dat is totaal iets anders dan een harmoniseren van ons schriftlezen met een evolutionistische wetenschap.
Hier bleef je niet bij. Het ging daarna nog eventjes door. Want dominee De Boer wil toch ook wel graag laten weten dat de kerk er vooral is als een soort tegenbeweging in de samenleving. Hè? Want het is een getuigenis als je een andere boodschap laat horen. Tegen de wereld. Hè, dus, want de kritiek natuurlijk van dominee De Boer en anderen is dat de kerk te veel meegaat met de huidige tendens in de samenleving. Hè? Dus meer acceptatie voor vrouwen. Meer acceptatie voor LHBTI. En op een gegeven moment kwam het woord onderdanig ter sprake in de context van de verschillende rollen van man en vrouw. En toen ontstond er weer een leuke conversatie tussen professor Pils en dominee De Boer.
Ervaar jij verlegenheid bij het lezen van het huwelijksformulier, als daar klinkt over onderdanigheid, Efeze 5, waar die man-vrouw verhouding dan op zo'n manier op scherp komt dat je zoveel woorden nodig hebt om die cultuur te bereiken. Ervaar je dat? Of hoe kijk jij daarnaar?
De missionaire kracht van de kerk ligt hierin, dat wanneer we met ons gezicht naar het kruis gaan staan, we met onze rug naar de wereld staan. Dat is de missionaire kracht. En dat betekent niet dat je je rug toekeert naar mensen die vanuit de wereld naar de kerk komen, maar het gevolg is wel, door luisterend naar de stem van de Heer, dat je dan ook op je schouders wordt getikt. En dat mensen aan je vragen, waarom sta je anders in het leven dan wij? In de achterliggende 20 jaar heb ik tientallen trouwdiensten geleid, waar echt van alles onder kwam. Samenwonende homoseksuelen, mensen met een hele andere seksuele identiteit. Alles wat in deze samenleving is, kwam onder de diensten in de kerk. En de uitdaging van de kerk is om gewoon eerlijk te blijven. Boodschap transparant en eerlijk uit te dragen. En inderdaad, dan breng je woorden die prikkelend zijn. Het woord onderdanig, maar dat prikkelt mij ook. En ik ervaar niet mijn huwelijk als heerschappij hebben over mijn vrouw. Daar voel ik ook ongemak bij. Waar komt dat ongemak vandaan? En hoe laten we dan tegen dat wat we voelen, ervaren als ongemak, als misschien ook wel een stuk vervreemding, de schriften klinken? Daar ligt de uitdaging. En dat betekent niet dat we dan die woorden moeten wegpoetsen. Het feit dat schriftwoorden mij triggeren, dwingt om mij geconcentreerd te gaan luisteren naar de schrift zelf. En dan heb je een machtige boodschap te brengen in deze tijd.
Ja. Is het een onneembare drempel, Erik? Is het een onneembare drempel? Of is het een onnodige drempel? Dat dit soort dingen lezen op die manier? Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, ik zou graag willen aansluiten bij wat Pieter net zei. Zo'n woord onderdanige, dat zou mij nou ogenblikkelijk triggeren om des te beter de schrift te lezen. Hoe is dat woord daar gebruikt? Je kent het Griekse woord en je weet dat het precies hetzelfde gebruikt wordt als de apostel de slaven oproept een positie in te nemen tegenover een heer en meester. Exact hetzelfde woord. En dan denk ik, ja, dat kan ik heel goed begrijpen, tegen een specifieke cultuur, historische achtergrond, waar deze vorm van onderdanigheid heel duidelijk een plek en een functie had. En ik word geroepen altijd weer, als ik de Bijbel lees, om die te vertalen en te vertolken in elk nieuw tijdperk. En daarbij de hele schrift mee te nemen. Daarbij ook mee te nemen dat er een boek als Hooglied in de schrift staat, waar de vrouw voortdurend als eerste het initiatief neemt. Daarmee mee te nemen dat de Bijbel ons spreekt over wijze vrouwen die de dwaasheid van de mannen aan de kant schuiven. En vrouwen die alle mogelijke posities hebben gehad, ook in leiding geven. Dat kan ik allemaal niet vergeten. Maar dan brengt me dat terug bij de vraag, hoe kan ik Genesis 2, waar de man als eerst verantwoordelijke wordt gesteld, het is de man die voorop gaat, de vrouw is uit de man genomen, niet andersom, hoe kan ik dat vertolken, vertalen in het leven, de dag van vandaag, in deze cultuur, om het evangelie zo te laten klinken. En ik denk dan niet dat ik aan een woord als onderdanig, dat is ook maar een woord, je kunt het ook anders vertalen, met alle geweld vast zou willen houden, want het woord onderdanig klinkt in de oren van al die mensen die bij jou in de kerk zitten als slaafje onderwerpen. En dat weten de mensen wel, na 18 eeuwen patriarchaal denken, waar de vrouw vaak inderdaad tot een slaafje bij het aanrecht werd gemaakt. Dat willen we helemaal niet. Vandaar dat je de schriften vertolkt. Maar we zijn het volledig eens als we zeggen wat de Bijbel zegt over man-vrouw verhouding. Dat moeten wij vandaag de dag zien door te vertalen. Okay. Ik zal het alleen met andere woorden doen dan jij, denk ik.
Pieter, nog een laatste zin?
Ja, dit gaat te snel.
Op dit punt?
Dit gaat echt te snel. Wij zijn het hierop niet eens. Als het gaat om de verhouding man-vrouw in deze tijd. Anders zaten we hier vanmorgen niet.
Ja, het is niet voor niks dat dominee De Boer zegt dat ze het op dit punt niet eens zijn. En dat dit juist dus de reden is dat dit convent georganiseerd is. Hè? Juist omdat je het niet eens bent, is het goed om elkaar in de ogen te kijken. En dan moet je ook gewoon eerlijk zijn, we gaan er niet uitkomen. Ik zou willen afsluiten opnieuw met dominee Hogeboom. De dominee dus die van het midden is. En hij wees de hele zaal op het verleden van de kerk. Hè? Want de CGK is natuurlijk een afscheidingskerk. Komt voort uit de hervormde kerk,
ja,
Patrick.
Ja, bijna alles komt eruit voort, hè.
Ja. En daar herinnerde dominee Hogeboom de aanwezigen nog eventjes aan.
Wij hebben natuurlijk in de akte van de afscheiding beloofd dat als die hervormde kerk geen valse kerk meer is, we zo snel mogelijk teruggaan. Dat blijft volgens mij elke synode onze eerste vraag. Kunnen we terug? Dat is vandaag niet aan de orde, omdat niemand van u daar blijkbaar belangstelling voor heeft.
Nee, precies. Jij fietst hem er nou in.
Nee,
maar ik kan jullie terug hebben soort, bij A.
Blijkbaar willen we zo graag met elkaar dat we helemaal niet om... Wij kijken helemaal niet om ons heen.
Hij verklapt alles
al. Dat is wel zo.
Ja. Hij is volkomen gelijk. Terugkeren. Met rassen schreden, net als dominee Kot.
Ja, want die is terug, hè?
Ja, daar komen we het zo nog even ter sprake.
Ja, kom nog even kort ter sprake. Ja, precies. Maar ik vind het ook een mooie aanleiding om dominee Hogeboom binnenkort eens te interviewen. Want die roept natuurlijk allerlei vragen op. Waarom heeft de CGK dan wel bestaan, zegt dan in zijn ogen? Ik ben heel benieuwd naar.
Ja, nou, dat is typisch iets voor jou.
Ja, we gaan dominee Hogeboom bellen.
Na al dat zware nieuws, Jeffrey, wil ik toch nog wat lichter nieuws brengen. Nee, ik ga niet nu over de evangelische kerk hebben. Het gaat over de politiek. Wat wil het geval? De evangelische omroep, de EO, die heeft, toen jij op vakantie was, want ik weet niet of we het daar nou over gehad in deze podcast.
Nee, hebben we nog niet besproken.
Jij bent dus 2 weken in Suriname geweest.
Dat klopt helemaal.
Twee weken lang.
Dat is ongekend.
Wat heb je gedaan?
Ik was echt in een andere wereld, joh. Wat ik allemaal gedaan, ik heb het hele land doorgereisd met een gids en een groep Nederlanders. Dus we zijn in Paramaribo geweest, we zijn in de binnenlanden geweest, in de jungle.
Wel een Surinaamse gids.
Ja, Surinaamse gids, ja. Lokale gids. Hij vertelde echt alles over de, over slavernijverleden, over allerlei dieren die in de bomen rondhuppelden, over het eten, over de bevolkingsgroepen van Suriname. Ik heb genoten van die man. Hij had ook nog humor ook nog.
Ik hoor het aan je. Ja. Ik ben helemaal uitgerust ook.
Ja. Ik stond ook weer te popelen deze week om weer aan het werk te gaan. Want ik had weer als je barsten van de energie.
Barsten van de energie zelfs.
Ja, zoveel energie dat jij er moe van wordt.
Maar toen jij weg was, is er, zoals gewoonlijk, lijkt me traditie vaker, te worden. Ja. Ja, als jij weg bent, gebeurt er vaak van alles. En een van de dingen die gebeurde was dus een onderzoek van de Evangelische Omroep. En dat ging, die hebben onder christenen een onderzoek laten uitvoeren naar hun voorkeur qua politieke partij. En dan, dat is in principe een peiling, hè, maar ook de achtergrond. Dus er werd nog meer vragen gesteld dan alleen maar op welke politieke partij stem je. En wat wil het geval? Daaruit blijkt, dat wisten we al een beetje van de afgelopen verkiezing, maar de PVV is nog steeds verreweg de meest populaire partij onder christenen. Sterker nog, als er nu op dit moment verkiezingen gehouden zouden worden, volgens dit onderzoek, hè, zouden meer dan een kwart van de christenen in ons land op de partij van Geert Wilders stemmen. En om je een beeld te geven, daarmee krijgt de PVV meer stemmen dan CDA, ChristenUnie en SGP bij elkaar opgeteld.
Wauw.
Ja, het is te bizar om te beseffen, maar er is een hele grote maar.
Die gaat nu komen.
Die gaat nu komen. Het werd namelijk als groot nieuws gebracht, ook door ons. Maar de belangrijke kanttekening waar ik het over had is dat we wel moeten nadenken over de vraag, wat is nu een christen? En dat heeft de EO, of het onderzoeksbureau wat ze hebben ingeschakeld, heeft het ook gedaan. Die hebben namelijk gevraagd aan alle respondenten en alle deelnemers aan het onderzoek, hoe vaak ga je naar kerk? Want, en daaruit blijkt dat ze echt een hele brede groep christenen hebben ondervraagd. Ook mensen die zich, en dan gaat het eigenlijk om mensen die zich gewoon christen noemen, die zeggen ik ben christelijk, als ze religie moeten kiezen. Mm. En dat is natuurlijk een hele, kijk, denk aan bijvoorbeeld een hele grote groep in Brabant en Limburg. Daar zitten nog heel veel mensen die zich katholiek en christelijk noemen, maar die eigenlijk daar weinig meer mee hebben of amper meer naar een kerk gaan. En dat zie je me ook als we, de EO heeft het ook, of de, ik zeg elke keer de EO, maar dat, die hebben natuurlijk dat onderzoek laten doen. Hè. Die hebben ook een splitsing gemaakt in mensen die wekelijks naar kerk gaan, mensen die één keer per maand naar kerk gaan, of mensen die amper naar kerk gaan, en dan hun stemvoorkeur. En dan zien we ineens een, eigenlijk een hele ander beeld ontstaan. Van de mensen die wekelijks naar kerk gaan, geeft namelijk maar 1 op de 10 aan PVV te stemmen. Dus dat is maar 10%. Terwijl het totale dingen van het christenen was meer dan een kwart, zei ik net. Dat was 26% volgens mij uit mijn hoofd. En van de mensen die naar kerk gaan dus wekelijks, stemt verreweg de grootste groep op, je raadt het al,
de SGP.
De SGP, inderdaad. 31% van de wekelijkse kerkgangers geeft aan om de SGP te stemmen. Ook de CU-stemmen scoren hoog met 22,7%. En bij de PVV ligt dat aantal dus stukken lager dan met 10,2%. En eigenlijk kan je naar aanleiding van het onderzoek zeggen, hoe vaker mensen naar de kerk gaan, hoe minder ze op PVV stemmen. Christenen, niet mensen, christenen. Als je het binnen die groep christenen bekijkt. Hè. Dus dat, als je dat erbij bedenkt, dan geeft het natuurlijk wel een iets ander beeld dan dat je alleen maar zegt, een kwart van de christenen stemt op de SGP.
Maar dat is, Patrick, dat is wel een beetje een dingetje dit. Hè? De meeste mensen die lezen geen artikel, die lezen een kop. Dus die denken nu dat al die mensen die in de kerk zitten, dat daar massaal PVV gestemd wordt.
Ja, en dan geven ze dan onze schuld van vervolgens, want wij koppen dan verkeerd. Wij zouden dan genuanceerder moeten koppen.
Ja.
Daar zit soms wel eens iets in. Maar ik vind het grote nieuws van dit, van zo'n soort nieuwsartikel, dat een kwart van de christenen zegt PVV te steunen en te stemmen.
Ja, en dat is op zich nieuwswaardig.
Ja,
natuurlijk.
Precies. En dan vervolgens maken we in het artikel zelf heel duidelijk, je kan niet alles in de kop zetten, maar het artikel, de kop is gewoon ook om te trekken, wat ons betreft. En in het artikel zelf maken we duidelijk hoe dat dan precies zit. En nuanceren we het dus ook. Dat deden we vroeger iets minder, maar dat doen we nu zeker, vind ik. Ja. Overigens was Geert Wilders zelf heel erg blij. Die is ook alleen maar op de kop afgegaan, denk ik. Hij deelde namelijk een krantenbericht van Trouw, die daar ook over schreef. Ook met zo'n soort kop, overigens. En zijn korte reactie daarbij was geweldig. En dan wil ik er nog één dingetje over zeggen, want ik, of twee dingetjes eigenlijk. Het eerste is dat uit, zoals ik al zei, werden er veel meer andere vragen nog gesteld. En daaruit kon je ook een beetje opmaken waarom die mensen, waarom nou zoveel christenen Geert Wilders steunen. Nou, dat is, ik ben benieuwd wie dat kan raden, ik denk het eigenlijk wel.
Immigratie.
De islam, inderdaad, afkeer van de islam. En die, ik moet zeggen, sommige uitkomsten van het onderzoek vond ik echt wel schokkend, dat een heel groot gedeelte, van mij meer dan 40% bijvoorbeeld, wil dat moskeeën strenger of verboden worden zelfs, of de Koran verboden wordt. Nou, dat kan niet volgens de grondwet natuurlijk. En daar is Geert Wilders zelf ook al van afgestapt, terwijl hij nog niet eens klaar is met formeren. Ja. Dus, maar heel veel christenen zijn daar dus ook een voorstander van. Dus er is een soort van afkeer of angst voor de islam. En dat is natuurlijk Jeffrey volkomen terecht. Maar goed, laten we die discussie even terzijde houden. Het tweede wat ik nog daarover wil zeggen, en dat moet me toch even van het hart, want daar heb ik me een hele week, of eigenlijk al wekenlang, erger ik me daaraan. Ik gebruik gewoon bij elk punt nu als mijn ergernis deze podcast.
Het is een ergernis podcast dit.
Ja, maar goed, ik heb al wekenlang maar het ergeren aan heel veel CU's, ChristenUnie mensjes, die echt online over elkaar heen struikelen om Wilders van alle kanten en op alle mogelijke manieren aan te vallen. En ik zou daar bijna ook het woord demoniseren bij gebruiken. Ik zou zeggen, CU'ers, alsjeblieft, focus op je eigen partij. De CU heeft meer dan genoeg mooie kernpunten waarmee je als partij het verschil kan maken in Nederland. Waarmee je ook het verschil kan benadrukken ten opzichte van andere partijen. En het is echt niet nodig om andere partijen of een persoon continu te bessen, want we weten uit het verleden dat het heel gevaarlijk kan zijn.
Maar Pet, die mensen die maken zich toch om zorgen over de koers van ons land?
Nee, die mensen zijn alleen maar bezig met Wilders bashen. Maak gewoon je eigen punten duidelijk dan. Je kan toch zeggen wat ChristenUnie wil, in plaats van continu op één iemand gaan inlopen beuken met z'n allen. Okay. Ik word er echt heel moe van.
Maar voor duidelijkheid, het gaat niet over Mirjam Bikker en over zeg maar, de toon.
Nee, CU is op social media gaat
precies,
het vooral om.
Precies, die groep. Ja.
Nee, niet op de politie zelf, die doen dat niet, nee. Of weinig, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Die doen het wel, maar iets minder.
En dan wordt het nu tijd voor onze primeur. Een uitsmijter van Patrick.
Ja, het is haast moeilijk om nou iets positiefs te gaan zeggen. Ik heb volgens mij meer lopen mopperen dan ooit tijdens deze podcast. Maar ik heb iets heel moois en positiefs. Ik eigenlijk moet zeggen, Jeffrey, er was zoveel positiefs dat ik het moeilijk vond om te kiezen. Ik noemde dominee Kot net al even. Dat is een predikant die in 2004, toen de PKN gevormd werd, was bijna geen fellere criticus te vinden op de vorming van de PKN als hij. Hij was hervormd, hij is eruit gestapt, is hersteld hervormd geworden. Later is hij toen met een hele afgescheiden kerk aan de gang gegaan. Een vrij hervormde gemeente heet dat dan. En nu heeft deze man zich weer beroepbaar gesteld binnen de PKN. Dus hij is, en ik zou zeggen, CGK's neemt er een voorbeeld aan, naar wat je net citeerde. Hij is dus inderdaad teruggekeerd naar de hervormde kerk. En wij hebben hem daar kort over gesproken. We waren erg blij mee dat hij ons te woord wilde staan. En hij zei onder meer, achteraf gezien heb ik in 2004 de verkeerde keuze gemaakt. En ik wil graag door deze stap van die weg terugkeren.
Dat vind je positief, dit?
Dat vind ik fantastisch. Tuurlijk, terugkeren naar de hervormde kerk. Terugkeren naar de bron, zou je zeggen. Maar die heb ik dus niet gekozen.
Oh, je bent er eentje, jij hè?
Want verreweg het meest bijzondere en verreweg het meest positieve nieuws de afgelopen weken, dat kwam uit Australië. Wat is daar gebeurd? Ik denk dat de meeste mensen het wel gelezen hebben, want het is groot nieuws geweest. Daar vond een islamitische, terroristische aanslag plaats op een bisschop. Bisschop Marie Emmanuel heet hij. Ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek. Hij was vorige week, maandagavond, was hij bezig met een preek in de Assyrische Orthodoxe Kerk in Sydney. Toen er plotseling een 16-jarige islamitische jongeman naar voren kwam rennen en die begon op hem in te steken met een mes. En dat was allemaal op een livestream te zien. Dus die beelden die circuleren nog steeds overal op social media. Gelukkig grepen kerkgangers al heel snel in en vielen er wel meerdere gewonden, maar was daarbij eigenlijk niemand geen enkel moment in levensgevaar. Ook de bisschop niet. Nu is dit natuurlijk niet het goede nieuws, even voor de duidelijkheid. Het goede nieuws komt voort uit wat er daarna gebeurde. Want even voor de context. Mensen reageerden heel boos op die steekpartijen. Diezelfde avond was het heel onrustig rondom de kerk. Heel veel mensen kwamen naar de kerk toe, begonnen te rellen tegen de politie die daar stond. De verdachte was op dat moment nog in de kerk, was wel al aangehouden. En ze scandeerden dat hij naar buiten moest komen, dus ze wilden vergelding, wraak. En toen ze dat niet kregen, keerden ze zich tegen de politie. Nou, 2 dagen later reageerde de bisschop zelf in een videoboodschap voor het eerst op wat er gebeurde. En ja, die was ontroerend. Zeg ik niet zo snel over iets, maar die videoboodschap was echt ontroerend. Ik citeer: "We danken de Heer Jezus voor hoe de afgelopen dagen zijn verlopen. Ik maak het goed en ik herstel heel snel. Er is geen reden tot bezorgdheid over mij." Einde citaat. Nou, vervolgens riep hij in die boodschap riep hij christenen op om kalm te blijven, om niet op zoek te gaan naar wraak. En ik citeer opnieuw: "Ik wil dat u handelt zoals Christus zou handelen. De Heer Jezus heeft ons nooit geleerd om te vechten of wraak te nemen. Hij leerde ons om geen kwaad met kwaad te vergelden, maar kwaad met het goede. Dat is onze meester en leider. Ik wil dat u kalm blijft en we moeten altijd gezagsgetrouwe burgers zijn en samenwerken met de politie." Dus eerst zegt hij dat het goed met hem gaat, 1. Vervolgens zegt hij tegen die mensen die wraak wilden, die gingen rellen: "Jongens, dat moeten jullie niet doen, kijk naar Jezus, die was niet zo." Maar dan komt vervolgens het meest bijzondere. Want vervolgens richt hij zich rechtstreeks tot de moslimjongen die hem aanviel. En dat is een stukje, het is wel in het Engels, maar ik wil het er toch liever laten horen dan dat ik het citeer. Dus laten we daar naar luisteren.
"Whatever has happened to me personally, I thank the Lord Jesus. It's a huge blessing for me. I forgive whoever has done this act. And I say to him, you're my son, I love you, and I will always pray for you. And whoever sent you to do this, I forgive them as well. In Jesus' mighty name. I have nothing in my heart but love for everyone. Whether that person is a Christian or not, it's totally beside the point. The Lord Jesus always taught us to love one another. Love God and love your neighbor like yourself."
Nou, ik neem aan dat de luisteraars Engels kunnen, dus ik heb er eigenlijk weinig meer toe te voegen. Ik moet wel zeggen dat deze gebeurtenis en vooral zijn reactie, die hebben ervoor gezorgd, en dat vind ik dan wel weer heel mooi, dat meerdere preken van die bisschop afgelopen week, dit is alweer 1,5 week geleden gebeurd op het moment dat we dit opnemen, 2 weken al? Of 1 week, ik weet het niet meer zo. Nee, 1,5 week. Maar die reactie van die bisschop heeft ervoor gezorgd dat meerdere preken van hem wereldwijd viral zijn gegaan. Die worden duizenden keren beluisterd. En dat vind ik fantastisch om te zien. Ik zou zeggen, zo'n houding, dat is eigenlijk de houding die Jezus ook aannam. Hè. Mensen vergeven die hem aan het kruis hingen. Hij vergeeft rechtstreeks de jongen die hem dood wou steken. Zo'n houding doet ongelooflijk veel met mensen. Je hebt het net bij dat stukje over de CGK hadden we het over die tegenbeweging. Hè. Toen vroeg ik aan jou, wat is dan die tegenbeweging? Ik zeg, ja, van tegenbeweging van de wereld. Nou, ik denk dat dit de tegenbeweging is. De tegenbeweging is niet anders denken over evolutie. De tegenbeweging is niet anders denken over de rol van de vrouw of over wat dan ook, wat voor mij, sorry, bijzaken zijn. Maar de tegenwerking is de liefde van Jezus laten zien aan je vijanden en ze vergeven.
Zo is het, Patrick. Echt heel mooi.
En dat heeft deze bisschop laten zien.
Ja, ja, ik zou willen dat ik ook zo zou kunnen reageren op zo'n moment, maar dat weet ik niet of ik dat kan.
Ik niet in ieder geval. Nee, ik ben er ook bang voor, maar ik zou het is wel echt zoals Jezus reageerde.
Ja, zeker.
Daar kunnen we niet omheen.
Ja. Ja,
je kan wel heel gaan zeggen, dat is een beetje slappe hap. Dat zou Thierry Baudet waarschijnlijk gaan zeggen. Hè? Religie voor losers zou hij dan zeggen.
Ja.
Maar ja, het is precies wat Jezus deed. Dus die man die is een groot voorbeeld voor ons allemaal.
Zeker. Ik hoop dat hij nog uitgebreid wordt geïnterviewd in alle internationale media. Dat hij hem zoveel mogelijk zien de komende
weken. Ik hoop
weken
het
overal.
Ook. Maar, en ook dat ze de preken blijven kijken.
Ja, zeker, zeker. Patrick, ik hoop snel weer een podcast met jou te maken. In ieder geval, volgende week zijn we er met Jan-Willem Grievink, columnist en schrijver, voormalig EO-directeur.
Zeker. Hele mooie column schrijft hij.
Ja.
Een absolute aanrader trouwens,
ja,
om
dus
die te lezen.
Wees er dan weer bij de volgende aflevering, zou ik zeggen. En tegen jou, Patrick, zou ik willen zeggen, alvast een heel fijn kampioensfeest toegewenst met PSV in Eindhoven.
Dat gaat lukken.
Hopelijk heb je genoten van deze C-Vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.